Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis, alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst hoopt voor te gaan, dominee Van de Bovenkamp. En het thema van deze preek is Jezus volgen. De schriftlezing hiervoor is uit Matteüs 8, vers 18 tot 27. Mededelingen vanuit de kerkraad beperken zich tot de collecte. Die worden gehouden voor de slotzang. De eerste en tweede collecte zijn voor de kerk en die aan de uitgang voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan door te zingen uit Psalm 93, vers 1, 2, 3 en 4. De kerkraad wenst u een gezegend dienst toe.
Thank you. We zijn hier bij elkaar in de naam van de drie enige God. God de Vader roept ons, God de Zoon redt ons en God de Heilige Geest vernieuwt ons leven. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 12, vers 1, 6 en 7. Psalm 12, 1, 6 en 7. In verbondenheid met de kerk van altijd en overal willen wij ook vanmiddag ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna antwoord geven met een woord van vertrouwen zoals de Heer dat op onze lippen legt met de woorden van Psalm 91 vers 1 en 5. Dus Psalm 91, 1 en 5 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laten wij nu samen bidden onder leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere onze God, wij danken u dat wij in uw naam bij elkaar mogen zijn. Niet in onze naam, met een menselijke naam, maar in uw naam, de Heer, de naam van de Heer. Een belofte in uw naam, in de betekenis van u bent erbij. Dank u wel voor uw aanwezigheid op dit moment, als u ons uitnodigt om opnieuw in uw huis bij elkaar te komen. Om nogmaals de Bijbel te openen, uit te leggen wat daarin door u geschreven is, om er antwoord op te geven in onze liederen. Dank u wel dat u de eerste bent. Voordat wij bestonden was u er al. U bent er en u zult er altijd zijn. Dank u wel dat u zo het ankerpunt van de geschiedenis bent. U staat zelfs boven de geschiedenis. U hebt de geschiedenis gemaakt en het heden en de toekomst. Dank u wel dat we mogen weten dat u hier bent. Juist in allerlei omstandigheden van het leven. Dank u wel dat we het mogen weten op mooie momenten. Als we misschien nog terugkijken op de afgelopen week. Zoveel mooie dingen meegemaakt. Dank u wel daarvoor. Maar dank u wel dat u er ook bent en bent geweest. Als het leven soms zo anders gaat dan wij zouden wensen. Dank u wel dat uw belofte waar blijft. Dat u in de stormen van het leven, en we kunnen ons vandaag, als het weer zo tekeer gaat, er ons iets bij voorstellen. Dat u zelfs in de stormen van het leven er bent. Wij weten dat we niet altijd zomaar dat zullen ontdekken dat u erbij bent. Want we komen als eerlijke mensen voor uw troon, de troon van de genade. Als eerlijke mensen die beseffen dat wij uw hulp nodig hebben. In heel ons leven en ook dus op dit moment. We komen tot u omdat we weten dat we onvolmaakte, zondige mensen zijn. Die niet zomaar horen wat u zegt. Of begrijpen wat u bedoelt. Of luisteren naar wat u wilt. Daarom bidden we en pleiten we op uw genade. Wilt u de grootste zijn in ons leven? Help ons om te buigen voor u. Help ons om uit genade te leven. Vergeef ons genadig op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus, wat fout gegaan is in ons leven. Reinig ons. Vernieuw ons door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wij bidden dat alles wat zo tussen u en ons in de weg kan staan, dat u het wegneemt. Dat we ook mogen merken dat u er bent als we de Bijbel lezen. In de verkondiging, geef daarin woorden om te spreken, geef daarin verlangen om te luisteren. En wilt u alles wegnemen wat ook dat in de weg zou kunnen staan. Geef ons een geopend hart. Geef ons verlangen om u beter te leren kennen. Geef ons verlangen en onderwijs om u te leren volgen. Telkens weer, van dag tot dag, van week tot week. En dank u wel voor uw trouw dat u onderweg door ons leven ons voortdurend opzoekt, zoals we dat ook nu met elkaar mogen vieren, mogen zingen, dat uw macht groot is, uw trouw zal altijd blijven bestaan. Dank u wel dat we zo ook, zoals we mochten zingen, in de kwetsbaarheid van het leven bij u mogen komen. U kent ons leven. U weet wat we nodig hebben. En wilt u zo mensen worden, zegenen, kracht geven. En laten komen op die plek in ons leven waar we dat nodig hebben. Dank u wel dat we u niet hoeven voor te schrijven waar dat is en hoe dat is. Maar dank u wel dat we mogen vertrouwen op u zoals we in Psalm 91 hebben gezongen. Vertrouwen op u, bij wie we mogen schuilen. Dank u wel dat u kunt wat wij niet kunnen. En dat u zult doen wat wij voor onmogelijk houden. En dat we zo dicht bij u in vertrouwen verder mogen gaan. Hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij lezen vanmiddag Matteüs 8, vers 18 tot en met 27. Die woorden staan ook centraal in de verkondiging. En daarna zingen wij Psalm 32, vers 4. Dus wij zingen Psalm 32, vers 4 na de lezing uit het woord van onze God, Matteüs 8, 18 tot en met 27. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Echt gelukkig zijn we als we de woorden van God horen en die ter harte nemen. Laten wij straks na de verkondiging zingen Psalm 17, vers 3 en 4. Een belofte, ik zet mijn treden in uw spoor, maar ook een gebed. Wilt u voor struikelen bevrijden? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Het thema, zoals al genoemd, is Jezus volgen. En ik weet niet wat u, wat jij voor een beeld hebt bij volgen. Volgen in het dagelijks leven, volgen van de Heer Jezus, waar het uiteraard vooral om gaat vanmiddag. Ik heb iets meegenomen, omdat een klein beetje alvast duidelijk te maken. Het is niet zo groot, maar wellicht kunt u zien wat dit is. Heeft iemand enig idee wat dit is? Nee? Heeft iemand een idee? Op de voorste rij moet je het kunnen zien. Ja, dit is een bordje, maar dat had je al gezien. Dit is een bordje wat langs de kant van de weg staat in Zuid-Duitsland. Nou, ik moet meteen iets wegnemen, want ik heb het niet gepikt. Ik heb het echt gekocht in een winkel. Maar afgelopen zomer zijn mijn vrouw en ik zijn een week wezen wandelen in Zwarte Woud in Zuid-Duitsland. Dat was een wandeling van 6 dagen, rugzak op enzovoort. Dat vinden wij een fijne manier van vakantie vieren. En dan loop je de hele dag achter deze bordjes aan. Op elke hoek, op elk pad, bij elk kruispunt kom je dit bordje weer tegen. Ik heb het 6 dagen lang gezien. Toen dacht ik, nu koop ik er ook een. Maar ik weet niet of je zelf als een speurtocht, hè, kinderen weten dat ook wel, als je een speurtocht maakt, is eigenlijk hetzelfde. Dan krijg je aanwijzingen hoe je van waar je nu bent ergens anders moet komen, waar de schat verborgen zit of de tractatie is, of weer de weg naar huis bijvoorbeeld, bij een dropping of zo. En dan moet je ook steeds opletten. Weet je wat er ook wel eens gebeurd is toen we aan het wandelen waren? Dat wij eens zo'n bordje over het hoofd gezien hebben. Ja, dan gaat het helemaal fout. Dan loop je bijvoorbeeld te lang door en dan zie je nooit meer een bordje. En dit voorbeeld, daarom vertel ik het ook, maakt duidelijk dat je heel goed moet opletten als je het spoor volgt. Als je de route volgt. Je kan nooit even bij een kruispunt denken, ach, het zal wel rechtdoor zijn. Of, nou, laat ik nu eens naar links gaan bijvoorbeeld. Dan gaat het fout. Dat is volgen. Volgen is, het is een beetje een populaire term zelfs. Dacht ik ook een beetje toen ik het thema van deze verkondiging formuleerde. Jezus volgen, ja, je hoort het zoveel. Het wordt zo vaak en misschien wel heel gemakkelijk genoemd. Maar dit voorbeeld maakt denk ik al duidelijk van dat het niet zomaar iets is. Maar dat het concentratie vraagt, voortdurend opletten. Maar dat moeten we nog wel verder invullen. Maar de Bijbeltekst gaat ons daarin voor. Dus denk maar even aan die bordjes. Bij elk kruispunt, bij elk beslissingsmoment in je leven, bij elke keer dat je denkt, welke kant moet ik op? Zoek de bordjes. En je voelt natuurlijk aan dat het in het geloof gaat, zoek de Heer. Nu kun je daar dus verschillend over denken. En dat komt nu juist aan de orde als we dit Bijbelgedeelte voor ons hebben. Dan gaat het over volgen. Misschien is het je al opgevallen, van tevoren werd het thema benoemd, hè, Jezus volgen. 3 keer in dit Bijbelgedeelte komt het woord volgen voor. 1 keer die schriftgeleerde die zegt, ja, ik beloof dat ik u zal volgen. Die een van zijn discipelen zegt de Heer Jezus tegen van, volg mij. En, maar dan komen we zo meteen op. We gaan even van het begin van het Bijbelgedeelte naar de rest van het Bijbelgedeelte toe. Maar ik geef die lijn alvast aan. Toen hij vers 23 aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. Dus het gaat over volgen. Maar dat volgen kan wel eens totaal anders zijn dan onze beelden daarbij. En denk maar eens even, kijk maar eens om je heen. Wie zou jij willen volgen? Wie is jouw voorbeeld? Van wie je zegt van, die zou ik willen volgen. Het kan je idool zijn. Het kan een politicus zijn. Het kan iemand in de geschiedenis zijn. Johannes Calvijn bijvoorbeeld, in onze traditie. Of Maarten Luther. Maar het is al wel 5 eeuwen geleden. Moeder Teresa, Paus Franciscus. Dat zijn mensen waar nog steeds heel veel de media over te doen is. Zelfs over Moeder Teresa. Al is het een hele andere traditie dan wij. Gaan we die volgen? Ja, natuurlijk zeg je van, Jezus volgen. Maar als iemand Jezus volgt, dan is dat ook zichtbaar. Waar ga jij heen? Nou, ik volg Jezus. Waar ga jij heen? Nou, ik volg mijzelf. En dat gaat een heel andere kant op. De Heer Jezus gaat met zijn discipelen naar de overkant. Dat is de bedoeling. Om aan de overkant van het meer van Galilea nog meer in wonderen te onderstrepen hoe groot zijn macht is. Prachtig hoe dat ook in het volgende hoofdstuk, ik ga dat nu niet uitwerken, ook aan de orde komt. Voordat ze het schip ingaan, komt er een schriftgeleerde. Nou, een schriftgeleerde, als een beeld heb je daarbij, dat is eigenlijk iemand in de zienswijze van die tijd, die is om door een ringetje te halen. Dat is echt een heel oprecht mens, die kent de Bijbel, in die tijd natuurlijk het Oude Testament, kent uit zijn hoofd, weet precies wat er staat, weet precies wat ermee bedoeld wordt. En die heeft erover nagedacht. Die heeft het allemaal eens op een rij gezet. En die zegt tegen Jezus, en je hoort hem een klein beetje haast arrogant zeggen van, meester, ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Nou, luister maar eens. Als iemand dat zegt, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Zonder voorwaarden. Niet, ik zal u volgen zo lang, ik zal u volgen, maar dat niet. Nee, open. Heer Jezus, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En het klinkt fantastisch. En het klinkt bijna sneu, als ik het zo mag zeggen, als je dan het antwoord van de Heer Jezus hoort. Want hij zegt, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, nou dat kan je wel voorstellen. Maar de Zoon des Mensen, zo noemt de Heer Jezus zich vaak, heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Jezus zegt, ik heb op deze aarde geen vaste woon- of verblijfplaats. Ja, hij woonde wel ergens, maar uiteindelijk was het niet de bedoeling dat hij op deze aarde zou blijven op de manier zoals wij als mensen daarnaar zouden kijken. Jezus zegt van, dat kan je wel beloven en dat klinkt prachtig, maar bezint eer gij begint. Ja, het is net of de Heer Jezus het enthousiasme van deze schriftgeleerde wil temperen. Ik denk niet dat dat aan de orde is. Maar de Heer Jezus maakt heel duidelijk dat het volgen van hem heel radicaal is. Nog radicaler wat die schriftgeleerde al dacht vanuit zijn overzicht. Vanuit zijn manier, zoals hij de schriften kende. En de Heer Jezus zegt, kijk maar naar mij. Als je mij volgt, zal je inderdaad altijd in beweging blijven. Maar dan zal je ook heel veel los moeten laten. En als je eerlijk bent over je eigen leven, dan heb je dat al lang gemerkt. Dat er heel veel dingen in je leven in de weg kunnen zitten om hem te volgen. Jezus wil niet het enthousiasme temperen, maar wel eerlijk zijn. Eerlijk zijn over hoe radicaal het is om hem te volgen. Het is altijd onderweg zijn. Van kruispunt naar kruispunt. Van T-splitsing naar T-splitsing. En soms terugkeren, omdat je toch de verkeerde kant opgegaan bent. Zomaar even één van die 2 korte gesprekjes voorafgaande aan de tocht over het meer. Maar er is nog iemand die wat gaat zeggen. En dat is een van zijn discipelen. Die komt met een heel ander argument. En hij zegt eigenlijk van, Heer Jezus, ik wil u wel volgen, maar er zijn ook nog heel veel andere dingen belangrijk in mijn leven. Want Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Om meteen even dan door te lezen wat de Heer Jezus dan als antwoord geeft. De Heer Jezus zegt dan, volg mij. Heel strak een opdracht. En laat de doden hun doden begraven. Je krijgt eigenlijk bijna, als je dat tot je laat doordringen, datzelfde gevoel van, ja, dat kan je toch niet zeggen. Maar goed, dan moeten we even begrijpen wat deze man bedoelt te zeggen. Hij bedoelt niet te zeggen dat zijn vader al is overleden, opgebaard ligt en de begrafenis aanstaande is. Het is een uitdrukking in het Oude Oosten die dat betekent van ik wil mijn vaders oude dag verzorgen. Je had niet de zorginstellingen van tegenwoordig waar mensen de thuiszorg bijvoorbeeld bij helpen. Maar dat was veel meer de opdracht van het gezin. Vader was oud, hij werkte niet meer, kon nog jaren leven. Maar je hebt die verantwoordelijkheid, dat was de oude dagsvoorziening in die tijd, om te zorgen voor die vader. De Heer Jezus zegt in zijn antwoord niet dat hij zijn vader moet verwaarlozen, maar hij, in deze prikkelende opmerking, komt hij bij een dieper punt en zegt, het gaat niet zoals in dat eerste voorgesprekje van om radicaliteit, het gaat ook om prioriteit, het gaat om keuzes maken. Wat is het belangrijkste in het leven? En natuurlijk, die vader zal die heus niet mogen verwaarlozen, dat is niet de bedoeling. Maar als dat uiteindelijk het argument is om niet Jezus te volgen, en je komt ze tegen, misschien ben je er ook wel zo iemand die zegt, ja, ik zou Jezus moeten volgen, maar eerst nog dit en eerst nog dat. Het komt nog wel. En de Heer Jezus zegt, volg mij. Dat is het allerbelangrijkste. Al het andere, hoe belangrijk jij en ik het ook vinden, is daaronder geschikt aan. Het klinkt heel radicaal. Het klinkt keuzes maken, prioriteren. En het klinkt ook dusdanig dat je eigenlijk ook jezelf daar in eerlijkheid in herkent. Dat je zegt, ja, hoe moet dat ooit nou goed komen? Want er zijn zoveel redenen waarom ik Jezus zo vaak niet volg. Er zijn zoveel redenen dat ik op zoveel momenten denk van, dit is belangrijker dan het volgen van Jezus. Het is best radicaal. Het is prioriteiten stellen. Het gaat heel duidelijk in die lijn, een duidelijke lijn, zoals in het hele Matthäus-evangelie, ook in het volgende hoofdstuk, zal Matthäus zelf geroepen worden. Als tollenaar, als het voorbeeld van iemand die de hele boel belazert. En de Heer Jezus zal zeggen, volg mij. Zoals hij dat eerder ook tegen Petrus en Andreas al had gezegd. Volg mij. Dat is het belangrijkste in het leven. En ik ken jouw leven niet, ik ken uw leven niet. Maar wees er maar eerlijk over. Durf ook vanuit deze boodschap voortdurend, elke keer weer opnieuw, denk maar aan die route. Opletten dus. Volg ik Jezus in de dingen die ik doe, in de keuzes die ik maak, in de tijd die ik besteed. En je zou dan bijvoorbeeld, misschien heb je de komende week wel een mannenvereniging of vrouwenverenigingen of een bijbelstudiekring. Wat je zou kunnen doen, om het iets praktisch te maken, als je dan, voordat je de Bijbel opent, en natuurlijk, ik hoop ook zeker dat je de Bijbel opent, dat je eerst nou eens de agenda's op tafel legt. En dat je zegt, zullen wij nou eens bespreken voor de komende week, wat echt belangrijk is. Waar je zo druk mee bent. Wat voor jou de prioriteit is. En durf dan met elkaar te ontdekken wat wel en wat niet belangrijk is. En wat misschien uit die agenda moet. Omdat je zo weinig bezig bent met het volgen van de Heer Jezus. En natuurlijk, wij kunnen dat niet zomaar van onszelf. Daar is ook gebed bij nodig. Dat je ook daar de tijd voor neemt. Dat je bidt, Heere, wilt u mij helpen om u te volgen? Help mij om zo radicaal te leven. Help mij om mijn leven te prioriteren. De belangrijkste keuzes het eerst. Dat is de boodschap van die opmaat naar die bekende geschiedenis op het meer. Want ik kan me voorstellen, als je dat zo hoort, van dat is zo radicaal. Nou, dit bemoedigt mij niet. Hier, ik ben eerlijk over mijzelf. Ik weet dat het zo vaak niet lukt. En dat je zegt, ja, dit is niet bemoedigend. Laten we eens verder lezen. Want het hoort bij elkaar in dat volgen van de Heer Jezus. Dat gebeurt ook letterlijk dan. En toen Jezus aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. Het was bewust dat de Heer Jezus met zijn discipelen in de boot ging onderweg door over het meer heen. En je zou kunnen denken, ja, met Jezus aan boord kan er niets je overkomen. Maar goed, ik hoef die hele geschiedenis niet helemaal uit te gaan werken. Ik denk dat we die over het algemeen kennen, of in ieder geval kunnen beseffen wat daar gebeurt. Want ineens gaat het kolken en het gaat waaien en het water spat omhoog. En als je wel eens op het meer van Galilea bent geweest, ik heb er één keer meegemaakt, of twee keer heb ik erop gevaren, maar één keer, dat je inderdaad tegen de avond komt ineens die valwind naar beneden en dan wordt het ineens een stuk onrustiger, al was het niets vergeleken met deze storm. En dan zit je, de Heer Jezus heeft gezegd, volg mij. En dat probeer je, dat zoek je naar, dat bid je om. En dan gebeuren er nog van allerlei dingen in het leven. Die je met stormen kunt vergelijken. Kunnen er dingen zijn die zo totaal anders zijn dan je zou willen. Het verdriet, de pijn, de gebrokenheid. Misschien wel juist in je relatie waar je zo voor knokt. En het maar niet lukt. Of waarvan je denkt van, ja, misschien moet ik het bij een ander zoeken. Of op een andere manier mijzelf gaan pleasen daarmee. En dat je dus niet op het kruispunt, de spanning van je leven, het bordje volgt, Jezus volgt. Maar dat je zegt, nu zoek ik het lekker een poosje zelf uit. Keer terug naar de route. Naar Jezus. Ook juist in de stormen van het leven. Je kunt ook zo teleurgesteld zijn in het leven. Je kunt zelfs teleurgesteld zijn in God. En je daar je eigen conclusies uit trekken. En je kunt zelfs denken, ja, als ik dit lees, inderdaad, als ik naar mijn leven kijk, dan is het net of de Heer Jezus ligt te slapen. Hij ziet het niet. Hij hoort het niet. Hij merkt het niet. Hij trekt zich er niets van aan. Maar dat is niet de boodschap van dit gedeelte. Al is het wel de herkenbaarheid waarna die boodschap, die rijke boodschap, volgt. Als Jezus de winden bestraft en de zee rustig wordt, dat betekent niet dat het altijd in je leven gebeurt. Maar hoe moet ik het dan verklaren? Ik zou het met dit volgende voorbeeld willen uitleggen. En kinderen kunnen zich het ook wel voorstellen. Bij je grote zus of broer. Iemand die stage loopt. Je bent met je opleiding bezig. Je hebt nog best wel veel te leren. Je hebt al veel geleerd. En je gaat stage lopen. En misschien kan je ook de andere kant bekijken. Misschien wel iemand die juist stagiaires heeft. En je ziet die stagiaire. Zie je dus ook een weg zoeken door het leven. Ik moest daar enige tijd geleden aan denken toen mijn vrouw een nieuwe bril nodig had. En we hier in de Hoofdstraat gingen we naar een opticien toen. En wij gingen een bril uitzoeken. En iemand hielp ons. Een hele vriendelijke jonge dame. En op een gegeven moment hadden we de bril uitgekozen. En we gingen verder de zaken regelen, sterkte enzovoort, je weet hoe dat gaat. En toen kwam er iemand naast zitten. En die vertelde van, nou, deze dame is nog maar net begonnen. En ik ga nog even met haar een beetje meelopen, totdat zij het ook zelfstandig kan. En 14 dagen later, toen de bril klaar was, toen kwamen we weer terug, werden door diezelfde dame geholpen. En toen was ze alleen bezig met ons. Er zit iemand naast die je helpt. Maar die ook even als het wat loslaat. Als die begeleider, als je als stagebegeleider voortdurend je stagiair in de kraag vasthoudt, dan zal die persoon het nooit leren. Ik herinner me dat ook wel toen ik theologie studeerde en toen stage ging lopen in een gemeente, dat ik eerst 4 weken met een predikant meeliep en dan voel je ja bijna best wel wat. Ik denk, nou nu, je praat wat mee en je bidt en je leest uit Gods woord op zo'n gesprek. En dan op een gegeven moment komt het moment dat hij zegt, nu ga je alleen. Spannend! Heel spannend. Maar het moment is nodig om te ontdekken wat je geleerd hebt. Maar ook om te ontdekken wat je nog niet geleerd hebt. En waar je nog kwetsbaar in bent. Waar je nog veel te leren in hebt. Dat is het beeld. Maar het gaat, dat zeg ik er ook bij, niet helemaal op. Want op een gegeven moment, als je lang genoeg stage gelopen hebt, dan kan je het zelfstandig. Maar dat gaat hier niet op. Jezus laat aan zijn discipelen zien hoe het zal gaan als hij er straks niet meer bij zal zijn zichtbaar. Hij zal er altijd bij blijven. Dat belooft Jezus juist in het laatste vers van dit Bijbelboek. Ik zal met u zijn tot alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. Maar ze moeten even leren dat ze geen bordjes kunnen overslaan. En dat doen ze dus wel. Vanuit hun overzicht. Het stormt. Het gaat tekeer. Die boot die stuit het alle kanten op. En je denkt dat gaat niet goed. Zelfs zo dat ze vergeten dat Jezus aan boord is. En wat een wijze stagebegeleider is de Heer Jezus hier. Dat hij ze die les leert. Om ze zo te vormen zoals hij dat in die hele 3 jaar deed. Dat hij met hen optrok. Hier ontdekken ze. Ik mag geen bordje missen. Want ik weet. Ik geloof. Ook al gaat de storm over je heen. Dat hij erbij is. Dat is aan de ene kant een harde les. In de lijn ook wat we in het voorgedeelte beluisterden van radicaliteit en prioriteit. Duidelijkheid zou je dit gedeelte ook kunnen noemen, maar ook bemoediging. Want wat zullen ze vaak aan dit moment hebben teruggedacht? Dat ze zeggen, het stormde vreselijk. Maar toch was de Heer Jezus aan boord. Ze roepen het, Heere, red ons, we vergaan. En de Heer Jezus noemt hen kleingelovigen. Dat heeft niets met ongelovigen te maken. Het heeft er wel mee te maken dat er nog meer te vertrouwen is. Want dat is geloven. Jullie vertrouwen te weinig op mij. Jullie kijken te veel naar de omstandigheden waar je je eigen conclusies uittrekt. En misschien zit je hier wel als jongere na te denken over van, wil ik wel met God verder? Dan heb je keuzes misschien al gemaakt en zegt van ja, als ik vanuit mijn overzicht, vanuit mijn grijze hersencellen denk, dan kan dat geen meerwaarde hebben in mijn leven. Maar dan laat je je leiden vanuit jouw overzicht. Dan leg je al die bordjes aan de kant. En dan zeg je van, ik weet zelf de weg wel. Ik kan het zelf wel. Zoals een klein kind dat ook al kan dreinen tegen je. Ik weet het zelf wel. Ga niet vanuit je eigen overzicht. Dat leren de discipelen op deze stage. Dat wordt ons aangereikt. als we zo vanmiddag naar dit gedeelte luisteren. Radicaal. Maar ook in die zoektocht. Mag je weten dat de Heer Jezus aan boord is. Het is ook het model van het leven als je Jezus volgt. Dan heb je niet zoveel zekerheden in aardse zin meer. Dan kan het leven totaal anders gaan dan jij denkt dat zou moeten gaan. En dat kan een enorme strijd opleveren. En die hoef je ook niet te ontwijken, want juist in die strijd mag je bij de Heer Jezus komen. Maar het is ook heel bevrijdend. Als je hem volgt, dat je zegt, er staan nog veel meer bordjes, want zo nu en dan, als we toen aan het wandelen waren, zag je op zo'n boom of een paal wel 6 of 7 vergelijkbare bordjes. En je bent nieuwsgierig van waar gaat het andere bordje heen? Maar dat je uiteindelijk denkt, ik weet het. Dit bordje, dat is de weg die mij verder leidt naar mijn doel van het leven en naar het eeuwige leven. De Heer Jezus. Zomaar even een les die we vanmiddag met elkaar beluisteren. Laten we het nog even op een rij zetten. Jezus volgen. Het is een opdracht. Volg mij. Het is geen vrijblijvende keuze. Voortdurend hamert ook het Matthäus-evangelie daarop. Het is radicaal, misschien wel veel radicaler dan je nu denkt. En durf maar eens met iemand anders in jouw agenda te laten kijken. Het is ook iets van zelfverloochening. Dat niet ik bepaal hoe mijn leven eruit ziet, maar dat de Heer dat bepaalt. Altijd weer. Het is ook iets van eerlijkheid. Dat je zegt, ik ben kwetsbaar. Ik kan zo mijn eigen conclusies trekken vanuit de omstandigheden van het leven. Maar durf te ontdekken dat zijn aanwezigheid, zijn betrokkenheid veel verder gaat dan ons, onze gedachten kunnen reiken. Het gaat om keuzes maken. Durf dat maar eens in gebed aan de Heer voor te leggen. Het is kortom een grondhouding, een basishouding. Het is geen kunstje, het is geen truc in 10 stappen die ik je zou mee kunnen meegeven, maar het is een basishouding dat zegt, ik volg alleen maar de Heer Jezus. En dat je ook weet, als je dan toch verdwaalt, dat Hij als de goede herder ook in staat is om je te vinden. Bid daar maar op, om als je de weg zo vreselijk kwijt bent geraakt. Volgen. Waarheen? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Althans, niet wat dit leven betreft. Het is open. Misschien ook juist daarom wel heel ontspannen. Omdat, ik weet niet hoe jij, hoe u in elkaar zit, maar ik heb de neiging om echt 5 A4'tjes vol te schrijven over hoe ik vind dat mijn toekomst eruit zou moeten zien. Maar de Heere doet het altijd anders. Dat is verrassend. Durf daar ook maar eens om te glimlachen. Waarheen? Natuurlijk, op weg naar het eeuwige leven als je zo hem volgt. En nog 1 ding over volgen tenslotte. Volgen, dat is niet dus dat je zelf de route uitstippelt. Het vraagt maar 1 ding in ons leven. En dat is dicht bij degene te blijven die je volgt. Dat is de opdracht. De opdracht om hem te zoeken. In de Bijbel, in gebed, in gesprek met elkaar. Om zo voortdurend hem op het spoor te zijn. En in het vertrouwen te leven dat hij je de goede weg zal wijzen. Inspannend en ontspannend. Maar geloof dat de Heer Jezus aan boord is. En volg hem alle dagen van je leven. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij danken en bidden. Dat is ons gebed, Heere, dat u ons beschermt, dat u ons de weg wijst. Als wij beloven om u te volgen. Dank u wel voor gebeden die we mogen uitspreken. Dank u wel voor gebeden die we voor elkaar mogen uitspreken. Om zo voortdurend ons bij u te brengen in onze gebeden. Dat u ons helpt om u te volgen. Om dat radicaal te doen. Om daarbij de juiste keuzes te maken. Om op elk moment, op elk kruispunt van ons leven, niet onze eigen inzichten te volgen, maar u erbij te betrekken. Heer, u kent ons leven. U weet hoe het eruit ziet. U weet hoe het staat met onze keuzes. U weet hoe het staat met onze radicaliteit. Heere, help ons. Wij vergaan om die woorden van de tekst te noemen. Help ons om zo te zien dat u er bent. Dwars tegen onze logica en overzichten in. Als het zo kan stormen in het leven. Help ons om zo de juiste keuzes te maken in onze relaties. Om onze juiste keuzes te maken in het blijven vechten voor onze relaties. En om het niet in stilte te doen, maar betrouwbare mensen erbij te betrekken. Hulpverleners en mensen in het pastoraat. Heer, wij kennen mensen die zo verstrikt zijn geraakt in hun keuzes. En soms zien we niet eens dat we daar zelf ook last van hebben. Bevrijd ons zoals u dat alleen kunt. Wilt u ons aanwijzingen geven? En wilt u ons helpen om die aanwijzingen ook te begrijpen en op te volgen? En dank u wel voor uw woord, de Bijbel, een onuitputtelijke bron van wijsheid. Zoals u die ook aan ons hebt gegeven deze middag. En deze ochtend. En telkens weer opnieuw. Wij bidden voor elkaar. Dat we ook elkaar mogen helpen in het volgen van u. Als instrumenten in uw hand. We bidden dat dat zegenrijk mag zijn op heel informele manier aan de keukentafel. Met vriendinnen. Of in ons gezin. Bij een huisbezoek door ambtsdragers, in de kerkraadsvergadering, in de vergadering van de synode komende week, zodat we bijeen mogen zijn om te zoeken naar wat u zegt in het volgen van u. Geef ons daarin wijsheid. Wilt u zo beschermen? En wilt u ons erop wijzen als we op welk moment in ons leven dan ook zelf voorrang nemen in plaats van u voor te laten gaan. En help ons om u te volgen in die zin dat we het programma van ons leven niet zelf bepalen, maar dat we dat door u laten bepalen. Help ons om weer overeind te krabbelen als het leven een puinhoop geworden is en we geen uitzicht hebben. Roep u aan, almachtige God, dat u heelt wat kapot gegaan is. Of dwars door de gebrokenheid, als het niet anders kan, een weg baant. Heer Jezus, dank u wel dat u de weg, de waarheid en het leven bent. En dat u ons zo de weg wijst naar de Vader. We bidden voor elkaar. Dat we elkaar mogen opbouwen met uw woorden. Dat we elkaar mogen beschermen in de kwetsbaarheid van het leven. Dat bidden we niet alleen voor onszelf. Maar dat bidden we voor de mensen in ons dorp. In de plek waar we wonen. Met wie we contact hebben of misschien bijna geen contact hebben. Dat wij voorbeeldfiguren mogen zijn. Aan wie mensen mogen zien hoe het waard is. Hoe het alles ons leven waard is om u te volgen. En breek dan alles af wat van Satan is. Die op allerlei manieren probeert te ondermijnen. Wat u aan het opbouwen bent in ons leven. Dank u wel dat we met elkaar mogen geloven. Ook in een stuk verscheidenheid, hoe lastig dat ook kan zijn. Help ons om samen als christenen in ons dorp. Als onderdeel van een kerkverband. Als onderdeel van een wereldwijde kerk van u. Om met elkaar de hoogte, de breedte, de lengte, de diepte van uw liefde te kennen. En doe ons verwonderd zijn over wat u dan nog meer zult doen dan wij bidden of beseffen, zoals uw woord dat zegt. Help ons zo om idealistische christenen te zijn. Omdat u de God bent die ons de weg wijst. Breek alles af wat menselijk is. En wijs ons ook in de verwarring die er kan zijn, voortdurend de weg. Dank u wel dat we zo mogen bidden. En niet alleen nu mogen bidden, maar dat we biddende mensen mogen zijn. En voortdurend tot de troon van uw genade mogen naderen. Om hulp te krijgen te gelegener tijd. Om zo in de gebroken wereld, in een gebroken leven, een weg te vinden. Een weg die u ons wijst naar uw eeuwige toekomst. Help ons om dat te geloven. Help ons om die weg te gaan. Laat ons niet verloren gaan. Maar wijs ons de weg naar uw eeuwige toekomst. En trek mensen met ons mee, doordat ze aan ons kunnen zien hoe groot u bent. We bidden voor kerkenraad, voor allen die een verantwoordelijke taak in de gemeente hebben. Wilt u hen zegenen in alles van het werk, ook in deze gemeente. Wilt u de predikanten zegenen, dominee van der Zwaag, in zijn werk met zijn gezin. Dominee Klomp, ook het einde van zijn gemeentelijke loopbaan. Dank u wel voor zoveel dat u hem in al die jaren al hebt gegeven. Geef hem nog een gezegende tijd die nog rest. Ook in heel zijn leven. Dat hij nog veel mag blijven betekenen ook in uw koninkrijk. We danken u voor dominee Visser die het beroep mocht aannemen. Als missionair predikant. Dank u wel voor zijn missionaire bewogenheid. Die hij op zoveel manieren al heeft laten zien. Wilt u dat ook zegenrijk laten zijn voor mensen in ons dorp, op de plek die u hem daarin zult geven. Zegen ook alles daarin. En voor allen die hier een taak hebben, ambtelijk of niet ambtelijk. Dat we in deze gebroken wereld al iets mogen laten zien van uw bijzondere, onvoorstelbaar grote koninkrijk. Waar u de koning van bent. Leer ons dienen. Leer ons volgen. In Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en daarna zingen wij ons slotzang, Psalm 147, vers 3 en 6. Dus Psalm 147, 3 en 6. prachtige belofte waar we zo zingend deze dienst mogen bijna afsluiten. De Heer betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Dat is de richting die de Heer ons wijst. De opdracht is Jezus volgen. Maar de Heer belooft dat hij erbij is om daarbij alles te geven wat wij nodig hebben. Laten we ons daarom openstellen voor de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.